Dus jij koos voor deze podcast. Maar was het een bewuste keuze? Was het een moeilijke keuze? En wat zegt deze keuze eigenlijk over jou? Keuzes. Daar hebben we het over tijdens de Row Now Inner Choices. Een kort en krachtig concert met Mahler en Frank. Een avond waarop experts je meenemen in drijfveren, twijfels en de gelijkenissen tussen keuzes in muziek en het echte leven. Kom 19 april naar het Residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf €20.
Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hé, hey, wat heb je hier voor moois?
Nou, ik heb een Ebola-pak bij me. En ik dacht vanmorgen van, er moet maar eens gezweet worden.
Ja.
En ik zal je niet uitdagen om het hele uur of hoe lang aan te hebben. Maar gewoon om even te voelen, wat is het om dat pak aan te hebben? Terwijl wij nu in een omgeving zitten van denk ik graad of 20 of zo.
Ja.
In Sierra Leone was het 35 graden. In Congo was het denk ik 28 graden. Maar wat het met je doet
en
hoe het je opsluit.
Ja.
Het is een, ik ken het. Dit ken ik van de televisie, dat gele plastic pak.
Ja, het is een geel plastic pak.
Heel mooi kleur,
het is niet doorlatend. Dus het wordt in ebola gebruikt. Dus het virus kan er niet doorheen.
Nee. En het wordt dan onder druk gebracht waar je in zit?
Nee. Dus je hebt het los aan. En er horen allerlei andere attributen bij. Het ligt een duikbril, handschoenen, een kap voor over het hoofd. Er zouden nog laarzen bij moeten. Dus begin hier maar eens mee.
Ja. Doe ik dan wat hou ik aan?
Nee, je kleed je helemaal aan. Nee.
Dat gaat gewoon over mijn. Ja, maar dat doe je normaal ook. Je houdt een broek aan en zo.
Nee, er zitten van die chirurgische kleding zitten normaal gesproken onder.
Ja.
Ja. En
dat is. Dus
ik zal proberen op 1,5 meter afstand te blijven.
Ja.
En het coronavirus kan hier ook niet doorheen.
Nee, maar om dit in corona, om in ziekenhuizen aan te hebben, zou echt overdreven zijn. Dit is echt pittig om in te werken.
Deze is dichter dan wat je voor corona nodig hebt.
Ja.
Oh, oké. Okay.
Ja, dus daar kun je je duimen doorheen.
Zitten elastiekjes aan het einde van je mouwen?
Ja. Oh ja. Wat heb ik nu al warm.
Overdrijf is ook een kunst, hè? Ja, doe je ritje hem dicht.
En nu heb je een soort bijenhouderskap over je hoofd.
Mm-hmm. Oké. Okay.
Nee, daar hier overheen gaat dus een kap die je hoofd bedekt.
Oh god, ik krijg het al benauwd als ik naar je kijk.
En wat je hier nou ziet wat fout is, is dat je kunt hier nog wat hoofd uitzien.
Ja, een randje boven de
randje,
bril.
Dus dat wil je er allemaal in hebben. Nou, uiteindelijk, je hebt 2 paar handschoenen aan. Je hebt laarzen aan. En dit is dan hoe je een ebola-behandelcentrum ingaat.
Oh.
Weet je.
Ik vind het ook vrij angstaanjagend om heel eerlijk te zijn. Als iemand zo naar me toe zou komen.
Je ziet er wel angstaanjagend aan.
Ja.
Nee, maar nu hoeven wij niet meer. 1,5 meter. Toch?
Ik weet niet precies wat je met Ronald wil.
Nee, ik dacht ook meteen van. Laat ik nou niet nee zeggen of ja zeggen.
Ja, de consequentie daar weer van is.
Nee, het pak is niet steriel, hè. Dus nee, in principe. Maar wat wij wel deden als.
Je bedoelt, er zit nog wat ebola aan.
Hoe zeg dat? Dat is echt, dat moet je niet zeggen. Een heel klein beetje.
Okay.
Nee, en weet je wat de grote kunst is? Dat aankleden is vermoeden niet. Dat is een lesje wat je kunt leren. Maar als je een uur binnen geweest bent, je bent moe, je bent volledig bezweet. En echt, je voelt het zweet in het pak lopen. Om je dan nog weer netjes uit te pellen. Want in principe kom je uit een hoog risico omgeving.
Ja.
En je wilt niet in contact zijn met de buitenkant van het pak. Omdat daar mogelijk virus aan zitten.
Ja.
Dus om je uit te pellen is gewoon nog weer een hele kunst.
Ja.
Ja.
Jeetje.
Ik kan niet zo het gesprek doen hoor. Jij moet het echt lachen.
Zal ik ga hem ondertussen weer eens even uit.
Als jij hem uittrekt, dan start ik de intro-tune. En dan lees ik even een introductie voor. Over waar we nou eigenlijk mee bezig zijn. Maar vertel nog heel even voordat je dat doet. Hoe het voelt.
Ja, warm en benauwd.
Ja.
Voor de leuk kun je het wel even uithouden. Maar het lijkt me een hele opgave om hier serieus werk in te doen.
Ja, voor langere, zeker voor langere tijd, ja.
Welkom bij de Eeuw van Amateur, een wekelijkse podcast over het leven en alles wat daarbij komt kijken. Dit is een bonusaflevering. Eeuw van Amateur sluit zich aan in een rij van podcasts van Dag en Nacht Media, die met steun van Artsen zonder Grenzen worden gemaakt. We vragen daarin aandacht voor hun grootste hulpoperatie ooit in de grensoverschrijdende podcastserie tegen corona, Grenzeloos. En daar is deze bonusaflevering van de Eeuw dus een onderdeel van. In Grenzeloos vertellen we verhalen van medewerkers van Artsen zonder Grenzen die overal ter wereld strijden tijdens deze noodhulpoperatie. Het leven van honderdduizenden kwetsbare mensen wereldwijd wordt bedreigd door het coronavirus. En het is een ongekende pandemie die zelfs de meest geavanceerde zorgstelsels in de wereld ontregelt. De teams van Artsen zonder Grenzen hebben ruim 40 jaar ervaring met het bestrijden van ziekteuitbraken en boden voor de coronacrisis al medische hulp in 70 landen. Het coronavirus verspreidt zich ook naar gebieden waar mensen al zwaar getroffen zijn door andere crises, zoals oorlog en andere besmettelijke ziekten. De teams gaan ook naar gebieden waar medische zorg niet zo vanzelfsprekend is als bij ons. Artsen zonder Grenzen zitten dus in de grootste noodhulpoperatie ooit en vragen daarvoor jouw steun. In de podcastserie Grenzeloos bundelen een aantal podcasts hun krachten voor een grensoverschrijdende serie tegen corona. En we vragen om, als je het kan missen, een donatie te doen via grenzeloos.show. Op die website lees je ook meer over de achtergrond van de actie. En er is goed nieuws, een filantroop verdubbelt het bedrag dat jij doneert. Ga dus naar grenzeloos.show. En in deze bonusaflevering van de Eeuw van de Amateur hebben we een gast, Ronald Kremer. Voorheen IC-verpleegkundige, nu gezondheidsadviseur in verschillende landen voor Artsen zonder Grenzen en heeft al heel veel missies gedaan voor Artsen zonder Grenzen. Heb ik het goed gezegd, Ron?
Dat heb je uitstekend gezegd.
Want ik kreeg ook nog door dat we je Ron mogen noemen.
Ja, ik word, het Engels is Ron.
Ron.
Dat, ja, zo wordt het dan. Dus nee, ga je gang, Ron.
Je had dus dat ebola-pak meegenomen. Was dit eentje die je zelf hebt aangehad tijdens een van die missies?
Nee, dat zou ik jullie niet aan willen doen. Nee, dit is eentje die wij op voorraad hadden. Geen dank. Nee, dit was eentje die we hadden. En ik neem hem wel eens mee als ik een voorlichting geef over ebola. Dus we hadden die nog op kantoor liggen. En ik denk, ik neem hem even mee om ook even dat gevoel te geven van...
Ja.
Wat is het om zo beperkt te worden tijdens je werk? Want daar komt het uiteindelijk op neer.
Ja, ja, maar je hebt er zelf wel dit soort pakken aangehad.
Ja, heel veel, ja. Heel veel, ik heb heel veel of tussen 2014 en 2016 in West-Afrika gewerkt. Tijdens die grote ebola-uitbraak. En dan doe ik graag zelf de laars en pak aan.
Ja.
Om er even flink tegenaan te gaan. Ja. Ja.
Kreeg jij bij die nu corona er dan... is, of zo, het coronavirus in ieder geval onder ons is in de westerse wereld. Kreeg jij flashbacks naar die periode? Of is dat een beetje een gekke vergelijking?
Ik denk dat op zekere hoogte. Want uiteindelijk was ebola bleef beperkt, grotendeels beperkt tot West-Afrika.
Ja.
Guinea, Liberia en Sierra Leone. Een paar gevallen in de Verenigde Staten, Spanje, Engeland. Maar daar bleef het heel erg, daar bleef het toe beperkt. En corona, ik zag vanmorgen de laatste cijfers, 23 miljoen gevallen. Ja, ja. En we weten dat het er veel
hele
meer zijn.
Ook nog.
Ja, over de hele wereld. En het zijn er veel meer dan 23 miljoen.
Ja.
Dus.
Zijn de 23 miljoen is dan het aantal besmettingen.
Het
dat
aantal
is
besmettingen wat bewezen is,
ja.
Tot vandaag de dag.
Ja.
Maar niet overal zijn hele goede testmogelijkheden.
Nee.
En dus er zijn veel meer besmette gevallen dan de 23 miljoen die op dit moment op de teller staan.
Ja, dus dat is al iets wat anders is dan bij ebola. Zijn er nog andere dingen die ook anders zijn?
Ja, de mensen die overlijden aan COVID, dat is een lager percentage. Dat wisselt een beetje van over welk land we praten. Tussen de 2 en de 4 of 5%.
Ja.
En in ebola was dat in de Sierra Leone tijd tot 50 à 60%. Ja. Dus de kans dat je aan ebola doodgaat is veel groter dan de kans dat je aan COVID doodgaat.
Ja.
Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat COVID... ebola was niet discriminerend, of nou jong was of oud. En COVID lijkt toch wel een beetje discriminerend te zijn. Want het zijn met name de ouderen of de mensen met onderliggend lijden...
Ja.
Die veel zieker worden en een grotere kans hebben om te overlijden.
Ja.
Heeft dat hoge sterfcijfer van ebola ook voor gezorgd... dat het minder verspreid is geraakt?
De verspreiding is denk ik net iets anders ook. Hè. COVID is echt via de luchtwegen, het hoesten... het besmet zijn op je handen, daardoor andere mensen besmetten. Ebola is besmettelijk via alle lichaamszappen.
Zweet ook dus.
Ja, dus echt alles. Van sperma tot bloed tot urine, dat is besmettelijk. Ja. Maar het lijkt erop dat het wat minder besmettelijk is dan COVID. Wat ik gemakkelijk over zou kunnen hoesten... Als wij op maar 70 centimeter afstand zitten.
Dat had je bij ebola niet?
Nee, en wat we in ebola ook hadden was dat het was een no-touch policy. Dus we raakten elkaar niet aan.
Nee.
Maar we mochten wel naast elkaar zitten. En hier zit natuurlijk heel erg die 1,5 meter zit ertussen.
Ja.
Dus er zijn... Er zijn wel degelijk verschillen, maar ook de impact die het heeft op de wereld, COVID, is gewoon gigantisch. En dan heb ik het niet alleen over ziekte, maar ook economische gevolgen. En het gaat op termijn ook gevolgen hebben voor zorg, voor gezondheidszorg.
Ja. Waar denk je dan specifiek aan?
Ik denk, en dan kijk ik even naar Nederland. Hè, want ik zag van de week, deze week een reportage op tv... dat in het zuiden van het land meer mensen een geamputeerd been hadden.
Ja, die diabetes.
Dan het jaar ervoor. En ik in eerste instantie dacht ik van, waar hebben we het al? En toen dacht ik, ja, mensen zijn niet naar ziekenhuizen gegaan.
Nee.
En of mensen komen later in ziekenhuizen. Ja. En dan blijkt dus een ingreep veel ingrijpender te moeten zijn... Dan misschien als je wat eerder geweest was. Mensen waren en zijn bang om naar de huisarts te gaan... om naar een ziekenhuis te gaan. En dat heeft consequenties.
Ja. Hey, waar zat jij in 2014, 2016? Met ebola.
Sierra Leone met name. Leone. Ja. Dus ik was op dat moment dat ik dezelfde functie. Dus ik stuurde medisch Sierra Leone aan. Maar ik ben geloof ik in 2 jaar 6 of 7 keer daar geweest.
Oh wow.
Ja.
Ja. Wat houdt dat in? Medisch aansturen van Sierra Leone?
Ja, nee, dat kan me wel voorstellen. Dat betekent dat ik zit op hoofdkantoor. Maar ik ben verantwoordelijk voor de medische zorg. Samen met de medisch coördinator die ter plekke is... die je gegeven wordt in die context in dat land.
En het hoofdkantoor?
In Amsterdam.
In Amsterdam,
ja.
Oké. Dus niet in Sierra Leone.
Nee. Maar dat houdt ook in dat ik heel regelmatig naar Sierra Leone ben geweest... om ook te kijken hoe gaat het daar, hoe loopt het daar... hoe gaat het met teams, onze patiënten, onze aanpak... hoe doen we dat... Dus om echt heel erg ook vinger aan de pols te houden van hoe ruilt en zeilt het daar. En dat betekent voor mij dat ik dan ook heel graag meewerk. Ik wil dan die hoog risico in van zo'n ebola-centrum. Ik wil patiënten zien, ik wil patiënten verzorgen, verplegen. Om gewoon niet alleen op afstand te zijn, maar ook daardoor heel dichtbij te kunnen zijn.
Ja.
Want je was daarvoor IC-verpleegkundige in Nederland.
Ja, dat was tot 2004.
Ja.
Ben ik IC-verpleegkundige in Nederland geweest. En vanaf 2004 is het Artsen zonder Grenzen geweest.
Ja. En je wil ook gewoon dat contact eigenlijk met de patiënten. Of je wil ook weten hoe je het moet aansturen voor de andere mensen, zeg maar.
Nee, maar het is een beetje allebei. Is het. Dus als ik in het veld ben, wil ik niet alleen praten met medewerkers. Of ze nou lokaal zijn of internationaal zijn. Maar ik wil heel graag patiënten zien. Om ook dat gevoel een beetje te houden van... dit is waar we het voor doen.
Ja.
En dat is die patiënt. En die is altijd heel erg belangrijk voor me gebleven, ondanks... Dat ik niet meer 40 uur per week op een intensive care sta. Maar als ik dan in het veld ben, vind ik het heel fijn om patiënten te zien, te verzorgen, met ze te praten.
Maar ik kan me voorstellen dat het ook wel dubbel kan zijn, want het zijn natuurlijk niet altijd de leukste dingen die je dan ziet.
Nee, maar dat was in Nederland ook niet zo. Want Toen ik wegging uit Nederland en voor Artsen zonder Grenzen ging werken, toen weet ik nog dat ik tegen het hoofd van mijn afdeling gezegd heb: als ik nu terugkom, ben ik een beetje bang dat ik wat er in Nederland gebeurt niet meer zo erg vind, omdat het waarschijnlijk wat er daar gebeurt veel dramatischer is. En ik herinner me ook nog heel goed dat ik in Burundi aankwam. Een heel klein land ligt naast Congo, onder Rwanda. En ik ging de eerste dag met ons lokale team naar een gezondheidscentrum heen. En binnen een uur overleed het eerste kindje aan malaria. En het was dramatisch. Want op mijn intensive care overleden niet zoveel kinderen. Dat gebeurde niet veel. En ik weet nog dat ik dus binnen een uur al op de latrine zat daar, met de deur dicht, zat ik te janken. Zo dramatisch was het. Zo'n jong kind wat nog een hele toekomst voor zich zou moeten hebben. Ja, was het niet redden. Nee. En dat gebeurde natuurlijk meer. Maar ik kwam na 9 maanden terug. En toen bleek dat toch verdriet is. Of er nou 2 oude mensen zijn die, waarvan eentje heel ziek is en de partner moet daar afscheid van nemen. Of een moeder die afscheid neemt van de kind. De context is heel anders, maar verdriet is toch verdriet. Dus het heeft uiteindelijk nooit een rol gespeeld. Dat de context in Nederland volledig anders is dan een context in een Afrikaans of een Zuidoost-Aziatisch land.
Ik weet niet of ik dat zelf ook zo zou kunnen doen zoals jij dat dan doet. Maar de kwantiteit maakt toch ook wel uit. Zeg maar de hoeveelheid mensen die inderdaad in Nederland overleven. Toch veel mensen, de IC toch gelukkig wel. Maar daar dan kennelijk minder. En dan krijg je ineens een enorme hoeveelheid. Ja, gewoon ik zeg maar in kwantiteit gewoon veel leed.
Maar ik denk ook dat daar. Op een IC gaan overlijden. Daar heb je 3 categorieën van mensen. Patiënten die het overleven. Patiënten die overlijden. En ik vind dan ook altijd een groep die er niet beter door geworden is. Door hun IC-opname. Hè? En dat zien we nu ook heel vaak met corona terug. Maar daar gebeurt ook heel veel. En je hebt gelijk als je zegt dat de kwantiteit je soms tegen de borst aanstuit. Want ik herinner me een zondag in Sierra Leone dat er in ons ebola-centrum 11 mensen overleden. En het was 10% van de patiënten die we hadden. En dat was gewoon een dramatische dag. Ja. En dan zit ik s'avonds ook wel van, ja, in mezelf te denken van, mijn god, wat gebeurt hier? Ja. En wat is er aan de hand? Maar hoe ontwikkelt zich dat hier? Hoeveel mensenlevens gaat dit kosten? Dus het klopt wel dat soms kwantiteit ook een hele belangrijke factor is. Ja.
Nou, wil ik straks zeker nog meer over weten. Maar ik ben toch eigenlijk ook wel benieuwd op dit punt. Wat er in 2004 vertelde je dat je van een Nederlands IC afging. Wat er in 2004 in jouw leven gebeurde. Dat je die beslissing nam om voor Artsen zonder Grenzen te gaan werken.
Wist ik hem maar.
Oh.
Nee, het.
Niet een liefde die vertrok.
Nee. Er was dus niet echt een hele grote aanleiding. Of een relatie die uitgemaakt werd. Ik was 42 en ik had 24 jaar in Deventer in het ziekenhuis gewerkt. Waarbij, ik zeg elke keer IC, maar het was eigenlijk de hartbewaking. Maar.
Dat is voor ons toch?
Nee, precies. Ik leg na die tijd het verschil eens uit.
Maar als het zover is, dan.
Nee, maar het. Ook denk ik het gevoel van, als ik nog eens wat echt anders wil, moet ik dat nu doen.
Het was of een Harley Davidson, of Artsen zonder Grenzen.
Harley Davidson. Het was een Vespa of Artsen zonder Grenzen. Nee, en toen dacht ik van, maar als je dan echt het verschil wil maken, waar zou je dat kunnen doen? En op een of andere manier sloop dat idee langzaam binnen van, maar waarom niet heel ergens anders? En waarom niet op een plek waar mensen, waarbij het niet vanzelfsprekend is dat ze zorg krijgen of eten of water of wat dan ook. Maar het was nog vrij naïef. Dus ik heb een tropenopleiding gedaan in Rotterdam.
Zo naïef, hoe bedoel je?
Omdat je de consequenties niet kunt overzien.
Voor jou persoonlijk?
Ik kon toen niet zeggen van hoe voelt het om in zo'n land te zijn, ja, met weinig middelen, met ernstige ziektes. Dat is heel moeilijk voor die tijd om te voelen. Dat voel je eigenlijk pas als je er bent.
Ja.
En dus nou, in die tropenopleiding kwam ik in aanraking met een paar mensen van Artsen zonder Grenzen. Die zeiden van, goh, hè, heb je ook over ons nagedacht? Ik zei, nou, ik weet niet of ik aan de criteria voldoe. Maar ik voldeed er dus wel aan. En daar is het uiteindelijk in een sneltrein of in een versnelling gekomen. En ik geloof dat ik in juni die opleiding afronde. En in augustus ben ik naar Brussel geweest voor 2 weken Frans. Want mijn Frans moest een treptypeutje bijgespijkerd worden. En vervolgens naar Burundi vertrokken.
Even denken hoor, Artsen zonder Grenzen is van oorsprong een Franse organisatie? Of,
een Médecins sans frontières. En dat klinkt vrij Frans.
Oui.
Zou ik zeggen.
Maar Sierra Leone, of stond dat toen ook al op het programma om daar naartoe te gaan? Dat is
nee,
ook een Franstalige.
Nee, Sierra Leone was 2014 en ik heb het is 2004. Dus, en er komt, en zij is altijd tekort aan Frans sprekende verpleegkundige artsen. Dus er werd gevraagd van spreek je Frans?
Franse oud-Franse koloniën in Afrika?
Ja.
Of,
ja. Ja,
ja.
Ja. En ik had nooit ja moeten zeggen. Maar ik had 6 jaar Frans gehad. Maar ons middelbare school Frans was niet heel erg goed. Nee, dus dat bijgespijkerd. En toen voor het eerst dus naar een Franstalig land. Wat me een extra bonus gaf. Want ik leerde daar ook nog Frans spreken.
Maar en toen was je daar en toen, hoe ging het toen met de naïviteit, zou ik maar zeggen? Was dat heel heftig?
Ja, die was heel heftig. Ja. Maar ook wel, ik heb ook wel iets van een realiteitszin. Van dit is het en dit is waar ik mee moet werken. Want stel je voor het verschil tussen een high-tech intensive care en 4 gezondheidsklinieken in Burundi was niet te beschrijven, was met geen pen te beschrijven. Hmm. Maar ik heb ook wel heel erg gauw geleerd om die knop om te zetten. Om door een aantal dingen heen te kijken. Hoe smerig het soms was. Hoe behelpen het was. Hoe weinig middelen er waren. En toch was er basis, die was er. Maar om daar toch mee te leren, mee om te leren gaan. En ja. Het was ook heel mooi dat ik had daar mijn Boerendese staf, fantastische artsen, fantastische verpleegkundigen, die alles beter wisten dan ik. Want het was mijn eerste missie. En ik heb daar dus heel erg veel ook geleerd. En ook ja, als een soort van spons opgezogen. Want ik kan over malaria lezen wat ik wil en zien wat ik wil. Maar je leert het pas als je eerste malaria-patiënten ziet.
Maar is het niet ook enorm frustrerend? Want je kwam van zo'n moderne Nederlandse IC af. En dan sta je ineens in Burundi. Ik kan me voorstellen dat er dan zo'n moment is als. Nou ja, ik zeg maar even wat. Maar even, ja, als we hier de PX2000 hadden, dan was het zo opgelost. Of zo weet ik veel, ik noem maar even iets.
Nou, dat klopt. Tot op zekere hoogte. Want ik kan wel zeggen van, god, als ik hier een beademingsmachine had gehad, had ik deze patiënt kunnen redden. Maar dan heb ik wel een beademingsmachine, maar dan heb ik geen elektriciteit.
Oh ja, het is nog veel
en dan heb ik wel elektriciteit, maar dan heb ik geen mensen die met een beademingsmachine kunnen werken. Dus ik dacht dus heel vaak van, god, in Nederland hadden we dit anders kunnen doen. En nou, hier had ik iemand kunnen redden. En ik denk ook dat daar mijn verdriet wel, daar zit ook een stuk frustratie in. En dus dat klopt. Maar ik leerde ook wel heel snel dat het is niet alleen om A te hebben, maar dan moet je ook aan voorwaarden B en C voldoen.
Ja, ja. Ik wil even naar het nu. Dat is natuurlijk ook een van de redenen dat je hier nu zit. Maar ik ben benieuwd in hoeverre COVID-19, het coronavirus, nou invloed heeft gehad op wat je nu doet op dit moment.
Ja, we zijn eigenlijk, laat ik over mezelf spreken. Ja. Ik ben heel erg in een soort van stroomversnelling terechtgekomen qua werk. Er kwam iets bij. Ik ben verantwoordelijk voor, of medisch verantwoordelijk voor 3 landen. 2 missies in Congo, Haiti en Libië. En in 1 keer kwam COVID. En ik weet nog dat ik in Myanmar was, waar het begon. Het begon in China. Mm-hmm. Maar het gaf dus een extra werkdruk van... wat gebeurt er? Wat gaan we verwachten? Wat kunnen we verwachten? Wat zijn mensen waarvan wij denken dat ze het meest kwetsbaar zijn? Zou het hetzelfde zijn als in Nederland? Zou het anders zijn in onderontwikkelde landen? Hoe gaan we protocollen aanpassen? Waar kunnen we wel mee doorgaan? Waar kunnen we niet mee doorgaan? Ja. In Nederland was al tekort aan beschermend materiaal. Hoe is dat daar? Ja. Dus het was een enorme opstapeling van werk ook.
Ja. Dat laatste kun je misschien wel een klein beetje uittekenen, denk ik. Met beschermende materialen. Maar dit waren wereldwijde vragen eigenlijk.
Ja.
En jij was even aan het toespitsen of specifiek die drie missies waar jij verantwoordelijk voor bent. Niemand had antwoorden op dat moment nog. Ja, jij ook niet.
Nee.
Nee.
Dus de antwoorden die kwamen in het... En er zijn een aantal dingen, als je kijkt naar preventie van besmettelijke ziektes. Mm-hmm. Een aantal dingen zijn standaard. Handen wassen. Gebruik op het juiste moment handschoenen. Als je met bepaalde ingrepen bezig bent. Dus een aantal dingen zijn standaard. Maar een aantal dingen waren ook niet standaard. En er zijn dus bijvoorbeeld heel veel protocollen geschreven door ons. Draft 1, draft 2, draft 3. Final draft 1. Ja. Omdat er heel veel te leren viel ook voor ons. Ja. En niet alleen wij ontwikkelen dat. De WHO heeft natuurlijk ook heel veel protocollen ontwikkeld.
De Wereldgezondheidsorganisatie.
Een behandeling van COVID 5 maanden geleden, hè, chloroquine is wel genoemd. Dat blijkt nu gewoon geen goede behandeling te zijn. Nee. Dus het is een continu leerproces geweest. Maar dat kost heel veel energie en tijd.
Ja. Wat ik er ook nog van weet, en ik weet niet hoe dat nu is, misschien dat jij ons daarover kan bijpraten, is dat het eigenlijk best nog wel een tijdje duurde voordat in Afrikaanse landen dat virus... uitbrak, zullen we maar zeggen. Dat Azië, natuurlijk China, dat voorop liep. Toen kwam Europa, waar het heel heftig werd. Toen sloeg het over naar de Amerika's. Maar in Afrika bleef het allemaal nog een beetje zo wat... Nou, meevallen is misschien een heel groot woord.
Aansudderen. Maar...
Ja,
het sudderde een beetje. En ja. Zuid-Afrika is natuurlijk wel heel veel gevallen geconstateerd. Nee, het klopt.
Ja, was dat ook echt zo of was het meer niet in kaart, in beeld?
Nou, ik denk dat jij daar gelijk in hebt. Dat het dat is heel veel, ook nu nog, niet gezien is en niet gezien wordt.
Niet gemeten.
Ik denk dat het wat later was. We zagen de golven eigenlijk overal naartoe gaan. Brazilië op een gegeven moment. Dus ik denk dat Afrika net wat later was. Maar om COVID te bewijzen moet je het wel kunnen testen. En testcapaciteit in landen in Afrika is minimaal of afwezig. Voldoende testcapaciteit is al een hele andere vraag. Maar gedecentraliseerde testcapaciteit, dus ook om het in plekken wat meer achteraf testcapaciteit te hebben, ja, dat is op dit moment niet aanwezig. Dus ik denk... Dat er veel meer COVID is dan dat we zien.
En moet jij dan bijvoorbeeld binnen je organisatie lobbyen van... jongens, ik heb 3 missies lopen. Libië en Congo en... Sorry, de derde ben ik even vergeten.
Haiti.
Ja. Oh, dat is een heel ander werelddeel, maar goed. Ik wil heel graag testcapaciteit daar naartoe brengen. Mag ik een beetje...
Ik zou meer lobbyen van... jongens, wie is hier verantwoordelijk voor testcapaciteit? En heel vaak zijn dat de ministeries van Gezondheidszorg. Maar er zijn ook wel degelijk gesprekken...
In Haiti, Libië en...
Ja, over geweest. Ja. Hoe zit dat met die testcapaciteit? Jongens, nou heb je het apparaat te staan... maar je hebt de middelen er niet voor. En soms hebben we zelf wat testcapaciteit. Ja. Maar natuurlijk, de hele wereld schreeuwt om testcapaciteit. Ja. De hele wereld schreeuwt om maskers. De hele wereld schreeuwt om materiaal. En Afrika is niet het eerste land waar al dat soort dingen naartoe gaan.
Nee. Ja, dus je spreekt echt ook de lokale overheid. Lokaal. Het zijn gigantische over. Het zijn gigantische landen. Waar hebben we het over? Maar die spreek je daar dus op aan. Van jongens.
Ja, en om inderdaad te lobbyen. En niet alleen de lokale autoriteiten of de autoriteiten in een land. Maar ook de WHO, andere organisaties die in het land werken. Jongens, de testcapaciteit die moet opgekrikt worden.
Ja. En dat is dus problematisch.
En dat is problematisch.
Ik kan me herinneren dat het ook een paar maanden geleden, maar dat volgens mij Amerika was dat, dus VS, dat die ineens een enorm bedrag vrijmaakte voor het inkopen van testapparatuur. Als ik me niet vergis, ging het over testapparatuur. Waarbij de rest van de wereld ook stond te kijken van ja als zij komen nu met een soort van geweld die markt op. Kopen daar enorme hoeveelheden ik weet niet.
En waar wordt het dan gebruikt?
Nou ja, in de VS dus, maar niet in de Afrikaanse landen. Ja. Ja.
En daar zit ook want ik zal niet echt zeggen dat ik slapeloze nachten heb gehad. Maar ik maak me nog steeds heel veel zorgen over wat gebeurt er? Hoe gaan we het aanpakken? We hebben heel veel problemen gehad met beschermend materiaal. Dus we hebben ook heel erg gekeken, wat is het minimum wat we moeten gebruiken om onze medewerkers veilig te houden?
Ja.
Wat is het minimum inderdaad aan de minimum kwaliteit aan maskers die we moeten hebben? En als die kwaliteit er niet is, wat kunnen we dan doen om het wel veilig te maken? Dus toen hebben we die plastic maskers die voor je gezicht hangen. Om die in combinatie te gebruiken met maskers die net niet voldoende zijn, om het weer zo veilig mogelijk te maken. Ja. Maar dus ook heel erg creatief bezig te zijn om het veilig te houden. Want dat is het minste wat we willen. Als onze medewerkers omvallen, is er niemand die voor patiënten kan zorgen.
Nee, dat is een beetje als het in het vliegtuig dat je eerst het masker bij jezelf op moet zetten voordat je het bij je kindje opzet.
Ja.
In
die categorie. Ja, hoewel ik dat al, daar moet ik altijd wel bij nadenken. Ja, denken, waarom ook. Ik al hier?
Ja, dat, ja, terwijl dat is de kern.
Ik weet het.
Met hoeveel mensen zitten jullie eigenlijk in die landen?
Ik heb echt officieel gedaan. Maar ik zou zeggen dat in we hebben in twee provincies, Noord-Kivu en Zuid-Kivu, in het oosten van Congo, denk ik een internationaal team van een totaal van 30 tot 40 mensen. Maar onze nationale medewerkers, dat zijn er wel meer dan.
Je bedoelt mensen uit Congo zelf?
Mensen uit Congo zelf, ja. Duizend zoiets. Oh ja. En het is ook iedereen. Hè? Het zijn bewakers, de kok, de chauffeurs, de verpleegkundigen, de artsen. Nou, noem het allemaal maar op.
Ja.
Omdat dat is je team. Je team is niet alleen de dokters en de artsen, maar je team is iedereen die meewerkt aan je missie of aan je programma.
Ben je er geweest?
Heel veel, ja.
Ja, maar nu, afgelopen maanden?
Nee.
Oh.
Het reizen op dit moment is heel erg problematisch.
Ja, natuurlijk.
Het is moeilijk om het land in te komen. Vliegtuigmaatschappijen die minder vliegen. Problemen om landen in te komen. Dus voor een veldbezoek van mij van 2 of 3 weken... daar gaat de prioriteit niet aan uit. De prioriteit gaat nu echt uit naar onze medewerkers die daar 6 of 9 maanden of een jaar naartoe gaan. Nee, en ik mis het ook wel. Want de laatste keer dat ik in Congo was vorig jaar december.
Ja, en je zei net over toen die ebola-crisis, of daarvoor in ieder geval, dat je daar wel, en bij die malaria, dat je daar naartoe wilde, omdat je die patiënten wilde zien.
Ja.
Nou, dat heb je dus ook niet kunnen doen.
Nee, dat heb ik. Nee, dus ik heb geen COVID-patiënt in Congo gezien. Omdat ik er niet naartoe kwam. Haiti kan gewoon niet naartoe en Libië al helemaal niet.
Hoe vind je dat? Hoe is dat voor jou?
Nee, ik snap het. En het is een heel logisch gevolg van hoe de wereld op dit moment in elkaar zit. Maar ik mis het wel. Om te zien, wat is er tot nu toe gedaan om het veilig te houden. Want het is natuurlijk, je wilt je ziekenhuis en je medewerkers beschermen. Dus we hebben ook voor de ziekenhuizen het triage of een soort van screening doen we. Mm-hmm. Om mensen die wij zien als mogelijk verdacht voor COVID, om die weg te sluizen, verder te onderzoeken. En dan te beslissen of ze getest zouden moeten worden of niet. Dus ik wil dat soort werkzaamheden ook heel graag zien. Van goh, hoe zit het in elkaar? Zit het goed in elkaar? En dat mis ik nu.
Ja.
Misschien kun je op een Nederlands IC eventjes weer meedraaien.
Even kijken.
Nou, ik heb me aangeboden.
Ja.
Echt? Ja. En nou ja, ik ben heel lang weg. En ik had op een gegeven moment toch het gevoel van... er gebeurt ook zoveel in Nederland. Ik wil eigenlijk ook hier wel mijn steentje bijdragen. En dus ik heb inderdaad...
een missie in Nederland.
Ja, nou ja, een missie in Nederland, maar wel op mijn oude IC.
Ja.
Maar dat was wel 16 jaar geleden.
Ja.
En dus ze hebben vriendelijk bedankt. Oh. Nee, maar daar was ook... ze hadden buddies genoeg. Dus ik zou dan ook niet verantwoordelijk zijn voor patiënten... maar ondersteunende werkzaamheden doen. Nou, dat is op dat moment niet doorgegaan. Prima. Want ik bedoel, ik werk 60 uur per week. Dus dat zou dan een weekend, een dienst van 12 uur... maakt het dan heel veel. Maar ik heb het wel aangeboden, ja. Maar ook het gevoel van... toch wat willen doen ook voor Nederland. Wat
heb je dat al van jongs of aan, zou ik maar zeggen? Is het altijd een soort... heb je dit altijd willen worden, zou ik maar zeggen?
Nee, ook niet. Nee, dat was weer toeval.
Want het zit wel diep in je, heb ik het idee.
Ja, maar dat... Ik denk dat het meer over mij, hoe ik als persoon in elkaar zit. Dat zorgen waarschijnlijk. Iets geven om andere mensen. Maar ik heb volgens mij in 4 HAVO of 5 HAVO pas de beslissing genomen... dat ik dan wel verpleegkundige zou worden.
Hmm.
En als je aan mij vraagt van Ronald, wat was daar nou reden voor? Waarschijnlijk omdat een paar andere mensen het ook deden. En ik dacht, oh, dat is ook wel een idee.
Oh, dat was je had geen familie of zo die in ziekenhuizen werkte?
Nee, niet echt. Oh. Een tante, maar... Nee. Ja. Nee, dus... En het misschien is het wel veel meer instinctief geweest. Dat het was een onbewuste keuze is geweest... die haar heel goed heeft uitgewerkt.
Ja. Nou, daar gaan we straks zeker nog iets meer over vragen. We gaan, normaal gesproken in de Eeuw van Amateur zit het vol met rubriekjes en dingen en allemaal. Die gaan we nu niet allemaal doen, maar er is eentje die we toch wel even wilden doen. Want dat is onze befaamde thee-rubriek. Ik dronk net een kopje thee en toen zat daar een labeltje aan. En toen zei Ipe, die moeten we doen.
Ja.
Een theelabeltjesvraag.
Jij monteert de jingle er wel in, hè?
Ik monteer de jingle er hierin.
Een hele leuke jingle. Thee. En de vraag is, wat is jouw lievelingsplek?
Dat is een vraag aan jou, Ronald.
Ja, nee, ik weet het. Maar mag je nog even nadenken?
Ja, je mag even nadenken.
Wij
kunnen hem ook even... Als jij even nadenkt, dan vraag ik het ook even aan Botte. Botte, wat is jouw lievelingsplek?
Achter de microfoon. Telt dat? mijn lievelingsplek. Wij hebben hem volgens mij een keer eerder gedaan... en toen had ik het over mijn eigen huisje.
Is dat zo?
Maar dat vind ik een beetje flauw om dat nu weer te zeggen... hoewel, je kan eigenlijk maar één lievelingsplek hebben.
Als dat het is, dan is het dat.
Ja, dat is ook weer raar. Wat is nou een plek waar ik bijvoorbeeld ook... Ik vind Artjes ook een heel fijne plek om te zijn.
En dan met name het apenhuis.
Kleine zoogdierenhuis.
Het kleine zoogdierenhuis.
En een andere fijne plek om te zijn... Het is zo algemeen, maar goed, toch wel. Buiten.
Buiten?
Ja,
god.
Het is vrij groot. Er is veel, dus dat is ook wel handig.
Er is veel van, dus maar, dat is ook, dan zit jij wel snel goed.
Nou, oké, kijk, hoe ik er nu op kom is... Ja, ik zit vrij snel goed. Maar hoe ik er nu op kom is dat in de afgelopen periode... we niet veel binnen konden zitten.
Ja.
Dat mocht ook niet vanwege het coronavirus.
Niet veel binnen zitten?
Binnen zitten, nee.
Waarom kon dat niet?
Nou ja, bij jezelf wel, maar niet met z'n allen. Niet in de theaters, niet in concertzalen, et cetera. Dat mocht niet, daar binnen zitten. Dus je moest je zeg maar voor je vermaak moest je een beetje buiten de terrassen en of gewoon de stad... En dat heb ik dus best wel veel gedaan. Ik ben veel buiten geweest. Dat kon ook, want het was hartstikke mooi weer. Het was in het voorjaar heel mooi weer. De zomer was heel erg mooi.
Ja.
Zeg ik al in de verleden tijd. Dat is misschien ook wat overdreven eind augustus. Maar goed, vooruit. Het regent nu.
Het wordt wel om 9 uur al donker.
Nou, daar zie ik dus eigenlijk best wel een beetje tegenop. Dat het straks herfst wordt. En dat het dan wat donkerder wordt. En wat kouder wordt. En wat natter wordt. En misschien als we dan nog steeds... En dan mogen we misschien nog steeds niet weer binnen... zijn, dus in concertzalen en nou ja, al die plekken waar ik zo graag anders wel ben. Dus buiten verdwijnt weer een beetje.
Ja.
Dat is altijd zo.
Dus dan gaat jouw lievelingsplek weer.
En ja, die wordt weer minder beschikbaar. Tenminste, ja, buiten is er wel altijd. Maar het wordt een beetje minder, minder aangename plek om te verblijven.
Ja.
Wat een lang antwoord. Mijn hemel. Maar je snapt mijn punt ook.
Ik snap hem.
Ja.
Ja.
Oké. Okay. Nou, Ronald.
Ja, ik denk, mag ik ook twee plekjes?
Ja.
Ik denk dat één Samos is, Griekenland.
Ja.
Oké.
Okay. Ja, daar ben ik, volgens mij ga ik daar nu...
Ik ga een heel domme vraag stellen. Ja. Is dat een eiland of een stad?
Een eiland.
Oké. Okay.
Ja, vlak voor de Turkse kust. Klein, niet verpest door toerisme. Ik ben daar de laatste 12 jaar bijna elk jaar geweest. En het is een heel relaxed plekje waar je ontzettend lekker kunt mountainbiken. Leuke stranden, leuke strandjes, geen hoogbouw. Ontzettend fijn plekje, vind ik dat. En dan heerlijk om in juni naartoe te gaan of in september.
Daar ben je voor vakanties geweest, ja. Niet voor missies.
Ja. Nee. Ja, ik doe een missie op Samos. Ja, dat...
Een missie op Ibiza. Ja.
Hoewel, het had gekund, hè, met de migranten die uit Libië komen.
Ja.
Lesbos is
een beetje...
Er zijn veel meer migranten. Maar ook Samos is al een paar jaar geweest waar een migranten waren. Dus het had gekund om daar wel te werken. Nee, en toch het tweede plekje zijn mijn ouders.
Oh.
En dat is sterker geworden. En het lijkt een beetje op wat jij zei. Er is afstand nu tussen mij en mijn ouders. En mijn vader wordt 85 dit jaar. Mijn moeder is 83. Ze allebei heel goed. Maar er is afstand. En, ja. Want ik ben heel erg bang dat zij COVID gaan krijgen.
Ja.
Als je het dan over plekje hebt, vind ik het heel fijn om echt dicht bij mijn ouders te zijn. En dat gevoel wordt ook wat sterker nu dat 6 maanden wat minder praktisch is geweest. Ja. Dus ik zie ze, maar dat echte dichtbij zijn, dat mis ik. Dus misschien...
Je maakt een beetje een omhelsbeweging.
Ja, maar om inderdaad dichtbij ze te zijn. En ik maak inderdaad een omhelsbeweging. Ik ben nogal lichamelijk wat dat betreft. En dat mis ik heel erg. En dan... Is dat plekje, dat vertrouwde plekje ook van vroeger, is een heel belangrijk plekje.
Hmm. Dan verlang je echt naar dat weer dat je dat.
Nou ja, ik mis dat wel. En ik ben een aantal weken niet naar ze toe geweest. En nou, dat was ook een beetje overdreven. Maar dat was dan ook een beetje de angst. En het feit van ik wil niet degene zijn die jullie COVID geeft.
Hebben ze een tuin?
Ja.
Dus daar kon je dan wel...
Ja, als mijn vader niet zegt, vindt het eigenlijk te koud. Echt waar. Dat is wel grappig. Nee, maar dus het is ook net of dat belangrijker wordt. Die net warmte. Ja. En ik denk dat ik dat sowieso heel erg mis. Dat normaal geven we elkaar een hand. En misschien na het podcast omhels je elkaar even. Ja, dat is er nu niet bij. En dat is voor mij is dat heel vreemd.
Ja. Dat is grappig. Ik heb met een aantal. Je hebt het met de ene persoon meer dan met de andere. Maar toen jij net binnenkwam, had ik niet dat ik je meteen wilde omhelzen. Maar wel eens die reflex ben ik een beetje kwijt. Van iemand meteen een hand geven. Maar bij jou voelde ik hem wel. Soort
je had hem ook een kwartier in de kou laten staan.
Ja, dat was jammer. Ja. Dat had dan ook weer niet gehoeven.
Had jij niet aangebeld?
Ja, nee, ja, ik weet niet. Die bel hier.
Oh. Maar
goed. Ik zat niet op mijn telefoon te letten. Ja, dit is niet mijn huis. Hè. Ik zet hem even bij voor
maar de... Dit lichamelijke straal je misschien een beetje uit. Dus dan pik jij dat op.
Ja, misschien dat is.
Ja, het zou best kunnen.
Ja.
Zal ik voor de volledigheid mijn lievelingsplek ook even doen?
Zeker.
Ik heb nu verzonnen in de tussentijd... de bossen bij Amelis Weert.
Oh, wat politiek van je.
Waar is Amelis Weert?
Ter oosten van Utrecht.
Oh ja, ja.
Waar de A27 doorheen is gepland. Daar
heb ik geen last van. Ik denk altijd dat het mijn tinnitus is.
Nee, maar daar een paar jaar geleden hebben mensen zich daar aan bomen geketend.
Zeker.
Om te voorkomen dat...
Ik heb er ook nog geprotesteerd. Ik heb er niet mijn aan bomen geketend.
Nee.
Nee. Dit te zeiden.
Je hebt gezegd stop. Wat heb
nee, er was een demonstratie.
Ja.
Ja, daar heb ik helemaal een hooikoorts aanval voor getrotseerd om daar naartoe te gaan.
Wow. Je had eigenlijk een ebola-pak aan moeten trekken.
Ik had een ebola-pak. Ja, ik moest denken aan, jij had het net over de theaters en de dingen en zo. Om dat een first world problem te noemen, gaat een beetje ver misschien. Ik bedoel,
maar je hebt het nu toch gedaan, ja. Oké, okay, ga verder.
Ja, er zijn, ik bedoel, je kan, had ik eigenlijk zitten denken, ik bedoel, Misschien dat je een lekke band hebt of zo. Is dat een first world problem? Ik zit eigenlijk te denken, als je in zo'n gebied bent en zeg maar alle ellende ziet die er is, en je bent dan weer hier, is kun je dan geeft je dat zeg maar een heel andere mindset hier? Kun je je dan ook nog opwinden over heel stomme kleine dingen? Of gaat dat
er dan heel af? Heftig knikken.
Ja, dat is.
Ja, maar nee, dat wel. Ik wind nog steeds op over kleine dingen. Maar ik zeg ook wel meer tegen mezelf, denk ik, van stel je niet zo aan, man. Er zijn echt ergere dingen.
Of tegen anderen.
Nou, ik bedoel, ja, het sommige dingen, kleine dingen, denk ik wel, waar maak je je druk om? Naar anderen toe, maar ook wel naar mezelf toe.
Ja.
Maar
ik weet niet waarom je naar mij wijst.
Maar ik weet nog dat ik terugkwam de eerste keer en dat ik met mijn lege winkelkarretje door de Albert Heijn liep om gewoon. Het was overweldigend wat er allemaal te koop was na een 9 maanden Afrika. En tegelijkertijd vond ik het ook niet heel erg. En ik ken ook mensen die het heel erg vinden, de overdaad. Op een of andere manier vond ik het ook niet verschrikkelijk. Maar ik dacht ook wel weer van, oh, heerlijk om uit 20 soorten pindakaas te kunnen kiezen. Dus aan één kant zit dan die...
Het is wel een beetje een running gag of zo aan het worden in de Artsen zonder Grenzen podcast, die 20 keuzes.
Zegt iedereen, hè?
Zegt iedereen.
Maar ik had ook heel gemakkelijk wat anders kunnen zeggen.
Pindakaas, nee, it's fine. Ik bedoel, het gaat om het beeld.
Letterlijk 20 potten pindakaas.
Ja, heb ik het letterlijk. Nou? Anyway, dat doet er ook niet
toe. Nee, maar is, ja.
Het is een goed voorbeeld. Het is ook waar. Je kan in een Albert Heijn 20 verschillende soorten pindakaas kopen. Hier.
En misschien wat uiteindelijk een rol is mee gaan spelen, is dat ik in zoveel verschillende landen heb gewerkt. Waar het in elk land is heel anders. En het ene land is meer sophisticated of ontwikkeld dan een ander land. Dus het werd op een gegeven moment ook heel duidelijk dat er zoveel verschillende contexten zijn, waar Nederland er één van is.
Hmm. Dus dat belachelijk woord te gebruiken, maar dat compartimentaliseer je eigenlijk een beetje. Yeah. Oké, dit is nu de context waar ik in zit.
Yeah.
En daar hoort dit bij. En
maar eigenlijk is dat ook heel gek, toch? Tenminste, ja. Ik zit zo te denken van, maar als je, want word je niet steeds radicaler of zo, zou ik me kunnen voorstellen.
Dat ik radicaliseer.
Ja, in een soort, nou ja, dus eerst heb je al een drang om iets te doen, hè? En als je het dan ziet, dan kan ik me voorstellen dat je steeds meer denkt van, dat steeds sterker wordt, zeg maar. Als je het al eerst hebt voor je het hebt gezien.
Het voor mij is het meer verslavend, denk ik. Iets.
Oh ja.
Het is heel intens. Je ontmoet heel veel mensen, nieuwe culturen. En ik denk dat als ik ooit afscheid zou nemen van Artsen zonder Grenzen, dat een pijnlijk afscheid zou worden voor mezelf. Maar om nog iets te zeggen over dat compartimentaliseren, is dat. Ik denk wel dat je overal je indrukken van andere situaties meeneemt. En die gebruik je. Het goede of wat werkte gebruik je in een nieuwe situatie. Dus dat is heel mooi en heel praktisch. En aan de andere kant is het inderdaad zo dat je bepaalde ervaringen misschien in een soort van hokje stopt om ermee om te kunnen gaan in je hoofd.
Ja. Ja, maar ik snap de vraag van Ipe ook heel goed. Want was vandaag, oké, dit is de week waarin Spanje weer op oranje ging, om het zo maar even te zeggen. Maar goed, en dan verschijnen er natuurlijk bij NOS en bij verschillende kranten verschijnen dan berichten van mensen die dan toch nog op de nipper weer uit Spanje terug zijn gekomen. Of dat soort dingen. En, oh ja, het is daar ook net goed gegaan. En daar radicaliseer ik onderhand een klein beetje in. Zo van waar haal je de audacity vandaan om daar naartoe te gaan alsof er niks aan de hand is om te beginnen. En daarna, als het dan ineens op oranje gaat, je er ook nog over te beklagen dat gebeurt. En ik bedoel, dit is een heel klein voorbeeldje. En jij maakt het er al 30 keer erger mee als je naar waar maken we ons eigenlijk druk over? Je maakt je druk om een vakantie naar Spanje. Terwijl de wereld staat in de brand. Of in ieder geval hier en daar staat hij in de brand.
Nee, maar daar heb je helemaal gelijk aan. Maar ik denk ook wij geconfronteerd worden met dingen die we niet meer zo kunnen, zoals een half jaar geleden. En of je nu wilt of niet, er zijn situaties waarin je je waarschijnlijk toch weer druk maakt. Goh, ik had daar nou wel net wel zin in gehad om naar dat concert te gaan en het gaat niet door. Ik had een cadeau gegeven aan iemand, een opera aan het eind van het jaar. Een superleuk cadeau, maar het gaat niet door. En heb ik toch een beetje in baal. En tegelijkertijd denk ik, jongens, doe nou, dit zijn echt ergere dingen dan die opera.
Ja.
Dus ik denk dat iedereen dat wel wat heeft.
Ja.
En mensen ook moe worden en gefrustreerd worden en agressief misschien zelfs wel worden van het feit dat bewegingsvrijheid gelimiteerd wordt, dat bepaalde dingen niet mogen. En daardoor bepaalde dingen juist gebeuren of escaleren.
Ja. Ja.
Zal ik nog iets zeggen over die 20 potten pindakaas?
Tuurlijk.
Nee, ik moest nog denken aan dat ik in Duitsland was ik in in een soort supermarkt die ik eigenlijk alleen maar uit Frankrijk ken. Zo'n hypermarché, weet je wel. Maar dan nu in Duitsland. En toen dacht ik van, toen had ik het eigenlijk een beetje andersom. Dat vond ik dan weer overdreven. Want dan kon je dan zeg maar 200 potten pindakaas. Dat je denkt, nou,
dit
hoeft
altijd een overtreffende
is het toch weer baas boven de wereld. Ja.
En dus op een bepaalde manier is het dan ook geruststellend. Want als je denkt, nou zo decadent zijn we eigenlijk helemaal niet met onze 20.
Ik ga dan heel gewoon naar Albert Heijn hoor. Ja. Ja, dat is ook weer waar. Ron, ik zou nog een heel ander onderwerp met je willen aansnijden. Waar ik toch nieuwsgierig naar ben. Daar hangt boven de Eeuw van de Amateur een regenboogvlag. Ik mag het van Ieper nooit zeggen, maar ik zeg dat toch maar zo. Volgens mij ben jij ook een regenboger.
Ja.
Is dat een leuk woord? Hoe is dat?
Ik ook niet. Dat je een regenboger kunt zijn.
Maar een leuk woord zei ik. Ik vind het wel een leuk woord.
Ja, toch? Het is dat verzin
je nu net toch? Regenboger?
LHBT plusser of zo. Dat is ook een beetje wat.
Die gaat in de dikke vandalen volgend jaar.
Regenboger. Ja.
Maar levert dat nog complexe situaties op als je in landen bent zoals een Haiti of Congo of Sierra Leone of waar je in het verleden verder ook allemaal nog maar naartoe bent geweest?
Eigenlijk niet. En het is heel erg dubbel. In heel veel landen, er zijn een aantal landen waar homoseksualiteit waar er ernstige straffen op staan, tot de doodstraf aan toe.
Ja.
Er zijn een heleboel landen waar bij wijze van spreken niet bestaat. En dat is tussen aanhalingstekens.
Ja.
Staat overal. Maar waar er ook nooit over gesproken wordt. En aan één kant is dat natuurlijk heel vreemd. Omdat het bestaat. En omdat ik een context in ga. En dat meeneem, dat stukje. En aan de andere kant vond ik het soms ook wel heel erg ontwapenend, dat je dus ook zo niet beoordeeld wordt.
Kun je een voorbeeld van geven? Hoe dat...
Ik vind dat in Nederland gewoon heel vaak toch gekeken wordt van uit welke hoek komt iemand? Is iemand homo, hetero, bi? En daar wordt in een heleboel van onze contexten, zo wordt er niet gekeken. Zo wordt er niet in hokjes gedacht. En daar bedoel ik het dubbele ook mee. Aan de ene kant is het super triest. En heel erg.
Dat je er niet over kan praten.
Dat je er niet over kunt spreken. Maar voor mij, ik ben er tijdelijk. En ik kom er om een bepaald iets te doen. Maar voor inwoners van het land kan het natuurlijk volledig anders zijn.
Ja.
Als je er niet over kunt spreken, praten of handelen.
Ja.
En aan de andere kant, voor mij persoonlijk, had ik soms ook wel van, goh, heerlijk.
Dat het nu even niet onderdeel is van je identiteit.
Ja, het was, ja.
Ja, ja, ja. Ja.
En ik denk dat dat heel persoonlijk is. Want ik hoor ook andere geluiden. Mensen die daar wel veel meer moeite mee hebben. Maar ik heb daar niet heel veel moeite mee gehad.
En nooit in situaties, sorry Ipe.
Ja, waar bestaat het dan bij die andere mensen wel weer de moeite uit?
Ook het gevoel dat ze ergens niet over kunnen of mogen praten. Ja. Of het niet met iedereen kunnen delen met wie ze het zouden willen delen. En dat daar toch er spanning door ontstaat.
En is er nog nooit voor... Ja, het is echt heel veel... Het is echt medisch centrum, best wat ik nu ga doen, hoor. Maar, het is, maar is er nog nooit voorgekomen dat jij in zo'n in een van die landen was... en dat daar een mooie, jonge verpleegkundige was? Waar je een klik mee had zoals homo's onderling een klik kunnen hebben. Is dat nooit gebeurd?
Nee, ik denk klikken wel. Maar er zit verschil tussen een klik en een stap of een aantal stappen verder. Hmm. Ik heb heel veel leuke mensen ontmoet... maar ook heel veel leuke mannen ontmoet in waar ik ook maar was. Maar dat is wat anders dan daar een seksuele relatie mee aan te gaan.
Nee, ja, natuurlijk, dat snap ik. Maar...
Ik tuurlijk zien we, of heb ik ook wel eens gedacht van... het zou me niet verbazen als je homoseksueel, biseksueel of iets dergelijks zou zijn.
Regenbogen. En
dat is niet makkelijk bespreekbaar.
Nee, dat vind ik dan eigenlijk ook wel weer heel spijtig voor zo iemand.
Ja, maar daar komt ook dat dubbele van het gevoel vandaan. Dat inderdaad heel spijtig is. Of dat ik het interpreteer als spijtig.
Maar dan ben je ook nog eens een keer... Je bent dan ook nog eens een keer iemand... die juist naar dat soort landen naartoe gaat om mensen te helpen. En dit is dan weliswaar geen medische noodzaak. Maar wil je zo iemand dan niet ook helpen? Ja, wat kun je doen?
Nee, maar dat daar... En laten we ook niet vergeten dat er ook een aantal contexten zijn... Waar het gewoon heel erg duidelijk is wie daar de meest kwetsbare zijn. En in Myanmar bijvoorbeeld, in onze de patiëntengroepen met AIDS... daar zie je bepaalde groepen die daarover vertegenwoordigd zijn. En het zijn sexworkers. Dat zijn men who are having sex with men. Dus daar zie je wel degelijk dat het in die context meer bespreekbaar is. Dat wil niet zeggen dat het stigma daar minder is.
Die zijn oververtegenwoordigd. Met COVID ook?
Nee. Ik heb het nu over HIV. AIDS,
Oh, sorry.
Ik ging misschien daar iets te snel over. Ja. Dus dat is een groep van onze patiënten ook. Waarbij we een veel hoger percentage ook zien... In die groep van mensen die geïnfecteerd zijn met HIV.
Is dat anders om hen ook te helpen?
Ik vind het altijd heel erg aandoenlijk om mensen die in zo'n kliniek komen... Dan hebben we 20.000 patiënten in die kliniek.
Zo.
Nou, die komen natuurlijk niet elke dag voor een follow-up. Nee. Maar het is een enorme grote groep mensen. Ja. Ik vond het heel triest om te zien hoe veilig die Artsen zonder Grenzen kliniek voor ze is. Waar iedereen komt, iedereen geholpen wordt. En daarna gaan mensen toch de boze wereld weer in.
Ja.
En dat vond ik heel erg verdrietig.
Ja.
Dat gaat dan weer over Myanmar.
Ja, dat is even dit voorbeeld is even Myanmar waar we het hebben over een groep van 20.000 mensen met HIV geïnfecteerd.
Ja.
Waar je dus een grote groep transgenders ziet, homoseksuelen, sexworkers. Waarbij een enorme stigma, mensen die drugs gebruiken, waar een enorm stigma op ligt.
Is dat dan ook een. Maak je dan ook een soort veilige haven voor deze mensen?
De kliniek is een hele veilige haven.
Ja.
Ja. Maar je kunt voor 20.000 mensen niet allemaal veilige haafjes. Dus ik denk dat het ook het belangrijkste is. En dat we hen niet discrimineren. Dus dat is dan ook het voorbeeld wat je zet. En niet alleen voor mij. En niet alleen voor internationale staf. Maar ook voor onze nationale staf. Waarbij je ook een soort van voorbeeldfunctie kunt hebben.
Dat is een van de kernwaarden van Artsen zonder Grenzen. Jullie nemen geen politiek standpunt in. En behandelen de mensen. Ja. Daar gaat het om.
Ja.
Ongeacht wie of wat.
Ja.
Ja. Ja. Lijkt me eigenlijk best wel ingewikkeld. In landen waar... er niet vriendelijk wordt gedaan tegen regenbogers?
Ja, en ik heb die negativiteit ten aanzien van mezelf niet ervaren.
Nee.
En er worden een heleboel mensen gediscrimineerd op deze wereld. En er worden een heleboel mensen, en dan breng ik het wel weer even terug naar COVID, gediscrimineerd of hebben heel veel last van stigma, omdat ze verdacht worden van COVID.
Verdacht worden van COVID.
Ja. En het is geen bruggetje om een ander onderwerp. Maar ik zag vanmorgen nog dat in Congo de eerste patiënt die een verdacht geval was van COVID was een kindje. En op Facebook was bijvoorbeeld één boodschap van steek dat kind in de brand. Mijn dus hemel. Om het op ebola lag ook een enorm stigma. En de vraag is maar of als mensen na ebola terugkomen in hun samenleving, nog hetzelfde behandeld worden als voor die tijd.
Mm.
En een reden ook om mee te gaan met patiënten die genezen waren na ebola, om ze terug te brengen naar het dorp waar ze vandaan kwamen. Mm. Om ook uit te leggen van, zo zit Vork in de steel. Mm. Hij is genezen van ebola, geen restverschijnsel van ebola. Maar er ligt op heel veel ziektes en op heel veel dingen die geen ziektes zijn een heel ander stigma dan in de westerse wereld.
Ja, hier kennen we het al van HIV ook wel.
Ja,
ja. Het is ook mensen die zich zeer gestigmatiseerd voelen inderdaad. Ja. Ik vind het prima hoor dat je een bruggetje maakt naar COVID, want daar ging het uiteindelijk per slotverrekening over. Laten we daar dan tenslotte nog even een vraag daarover. Wat voor verschil kan Artsen zonder Grenzen maken als het gaat over, hè, we hebben het ook over deze noodhulpoperatie die jullie nu aan het doen zijn, waar we donaties voor vragen door middel van deze aflevering. Wat kan Artsen zonder Grenzen met dat geld doen?
Ik denk in het land, in de landen waar we werken zelf, heel actief zijn met direct met COVID, maar B ook informatievoorziening. En hoe betrek je een samenleving bij wat er gebeurt in die samenleving? Mm-hmm. Het meest trieste vind ik altijd als iemand zegt, handen wassen. Maar hoe moet ik mijn handen wassen als ik geen water heb? Hoe moet ik mijn handen wassen als ik geen zeep heb? Dus ik denk ook op dat soort vlakken heel erg actief te zijn. Mm. Ook om te blijven lobbyen. Waar we het in het begin over hadden, de testcapaciteit. Om daarvoor te blijven lobbyen. Om COVID-patiënten op te kunnen nemen in kleine isolatiecentra. Om aandacht te blijven geven aan, er is nu COVID, maar er komt ook een periode na COVID.
Mm-hmm.
Ik denk dat de problemen na COVID, over wat betreft de gewone gezondheidszorg, groter zijn dan ze voor die tijd waren. Omdat minder mensen naar ziekenhuizen gegaan zijn, minder mensen naar gezondheidscentra te gaan. Dus ook hoe kunnen wij onze centra zo veilig mogelijk houden om toch de kinderen naar ons toe te laten komen.
Ja. Stel dat jij nou morgen schrijf je weer aan achter je bureau bij Artsen zonder Grenzen, of in ieder geval misschien werk je thuis van nu, dat zou ook heel goed kunnen. Ronald, goed bericht. Er is €100.000 aan donaties beschikbaar gekomen. Wat zou jij met dat geld nu doen?
Ik zou waarschijnlijk een groot deel van dat geld gebruiken voor, als het er zou zijn, aan beschermend materiaal. Dat zou één ding
pakken
zijn.
Pakken, zoals je net ook eentje. Ja.
Nee, de maskers. De maskers zijn maskers. Denk ik het belangrijkste.
Yes.
Ik zou een deel van het geld steken in communicatie met de bevolking.
Mm-hmm.
En
de voorlichting over.
Ja, en ik denk dat we te veel tegen mensen praten en te weinig met mensen praten. Mm-hmm. Dus dat is dan echt een kanttekening die ik zou willen maken.
Wat bedoel je daar in deze context mee?
Nou, het is heel gemakkelijk altijd om te zeggen, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet zus doen, je moet zo doen.
Yeah.
In plaats van te zeggen van, wat denkt u dat u zou kunnen doen? Yeah. Of wat denkt u dat u zou willen doen?
Yeah. Wat moet er gebeuren om ervoor te zorgen dat u elke, elke paar uur uw handen zou kunnen wassen? Yeah. Dat soort vragen?
Yeah.
Ja.
En wat zou u nodig zijn om? Want ik denk ook dat je veel meer bewustwording creëert op het moment dat je mensen als volwaardige gesprekspartner ja, ziet.
Ja.
Dus het praten tegen, daar moeten we eigenlijk een beetje vanaf. Maar het praten met... Ja.
Dus je zou ook vragen uitzetten naar...
Zitten met mensen. En dat kan moeilijk. Dat is nu moeilijker. Mm. Hè, want ook met de afstand. Maar het is niet onmogelijk.
Nee.
En je radioboodschappen, wat dan natuurlijk veel meer is, dit zou je moeten doen. Maar om daar ook op in te zetten.
Radio is heel belangrijk.
Radio is met name in Congo gigantisch.
Toch nog landen waar radio belangrijk is.
Ja. Mijn hartje gaat even gloeien.
Oh ja, de juiste opmerking.
Ja.
Nee, en dan is die 100.000 denk ik ook op. Om ook gezondheidsklinieken en ziekenhuizen te beschermen. Ook om te focussen op goede screening voordat mensen een ziekenhuis ingaan. Dat is nooit de garantie dat iemand in zo'n ziekenhuis niet ziek zal worden.
Nee.
Maar om daar ook op in te zetten.
Ja, om verspreiding gewoon te voorkomen in die kwetsbare plekken.
Ja.
Ja.
Ik zou ook nog, dan is er nog iets over.
Ja, is het
sorry.
Over.
Ja. Nee, en ik zou ook op een aantal machines dat inzetten die genereren zuurstof. Het beademing is niet mogelijk of bijna onmogelijk in dat soort contexten. Maar wel om de meest zieke patiënten die nodig zijn op zijn minst... zuurstof te kunnen, te kunnen toedienen.
Ja. Oh ja. Mooi.
En als laatste...
Maar het bedrag wordt verdubbeld.
Ja. Nee, maar ik wil niet dat mensen lijden. En dus ook dat er goede palliatieve zorgen gegeven wordt. Dat mensen geen pijn hebben. Dus ik zou op een aantal medicijnen ook inzetten om mensen zo comfortabel mogelijk te maken.
Doe de call to action, Ronald. Wat moeten we doen?
COVID is een probleem in Nederland. COVID is een probleem in de Verenigde Staten. COVID is een probleem in Zuid-Amerika. En als het probleem hier al groot is... kun je misschien voorstellen hoe groot het probleem is... in landen waar veel minder is, waar niets is... En ik denk echt dat we in die landen die bevolking, die mensen, zeker niet moeten vergeten.
Nee.
En dat is echt een emotionele oproep die ik doe. En het is heel gemakkelijk om te zeggen van laat ze 1,5 meter uit elkaar blijven. Laat mensen thuis blijven. Als jij elke dag naar de markt moet omdat je geen koelkast hebt... omdat je je eten niet kunt bewaren, dan moet je elke dag naar de markt. Als jij elke dag niet weet of je je kinderen 's avonds te eten kunt geven... dan moet je werk hebben om op zijn minst iets op tafel te kunnen zetten. Ja, dat is...
Andere contexten. En daar proberen jullie je bijdrage te leveren dat zo goed mogelijk gaat allemaal.
Ja.
Heel mooi. Dank je wel. Ik zeg het nog een keer. Ga naar grenzeloos.show en doneer voor de grootste noodhulpoperatie van Artsen zonder Grenzen ooit. Artsen zonder Grenzen ondersteunt autoriteiten in verschillende landen bij het behandelen van COVID-19 patiënten. Beschermt kwetsbare mensen en probeert te voorkomen dat zij COVID-19 krijgen. En houdt de reguliere zorg in landen waar ze werken draaiende. En als je naar doneert... via grenzeloos.show, dan wordt die bijdrage ook nog een keer verdubbeld door een filantroop. Die wordt genoemd op die website, dus daar kun je ook nog over lezen als je er geïnteresseerd
bent. Als je dan een dubbel bedrag doneert, dan wordt die verviervoudigd.
En als je dat nog een keer
doet. Om, hè?
Ja, heel goed.
Ik had nog één ding. Ik vind het altijd wel belangrijk dat ik blij ben in mijn werk.
Mm-hmm.
En toen dacht ik gisteren van...
Vergeet de microfoon niet even mee te bewegen.
Oh, sorry, ik dacht dat het afgelopen was.
Nee, ja.
Toen dacht ik gisteren van waar word ik nou blij van? En ik word van een heleboel dingen blij. Maar waar ik heel erg blij van werd, is dit. En dan nou mogen jullie zeggen wat je ziet. En dan je leg ik het na je tijd uit.
Een soort poster op een rolletje.
Het is een poster.
Die ben je nu aan het uitvouwen voor ons.
Hier werd ik dolgelukkig van.
Ja, een... een donker jochie zat te zien met een met onder zijn arm een papier of een map. Waarschijnlijk met een tekening erin of erop of zo. En een grote glimlach. Het is een mooie foto.
Jij iets toe te voegen?
Of een diploma misschien?
Diploma, dat zou ook heel goed kunnen, ja.
Het is in ieder geval een heel gelukkig kind.
Jij is er blij mee, dat oh, ja. In ieder geval, ja.
Dit is Patrick. En Patrick...
Want dat zat op die map.
Ja. Patrick heeft ebola gehad en is genezen.
Hey.
En hij heeft dus een iets te grote broek aan. Want mensen die ontslagen worden uit een ebola-behandelcentrum... Die krijgen dan kleren van ons... en hij heeft hier, is dus inderdaad een soort van diploma, een certificaat... dat hij negatief getest is uiteindelijk voor ebola. En dit was mijn grote held. Ja. En ik denk ook dat dit mij de energie geeft om... En dit is niet het enige voorbeeld van prachtige dingen. Ook dit soort momenten komen gewoon heel veel voor.
Ja. Waar woont Patrick?
Patrick woont in Sierra Leone. En ik denk dat Patrick nu, ik denk dat hij hier 5 of 6 is. Dus hij zal nu midden in de puberteit zitten.
Ja, want dit is dan 2014 of 15 of zo geweest. Ja.
Dus het is nu 6 jaar later. Ja, zoiets. Ja. 12, 13, 14 jaar.
Ah ja.
Gaaf.
Gaaf idee is dat. Ja. Misschien heeft hij die map nog wel met die testuitslag. Ja, dat wordt mooi. Dankjewel.
Heel mooi. Ja, dankjewel.
Ja, wat fijn dat je hier hebt willen vertellen. Ik zeg nog een keer, grenzeloos.show. Ga daar naartoe en doneer. Alvast bedankt.